verdriet en vaak ook meningen, oordelen en goedbedoelde adviezen. Je hoort ze overal. Hier niet. Welkom bij de podcast van Annette Burgers. Annette is relatietherapeut gespecialiseerd in herstel na ontrouw. Als co-auteur van Sterker na ontrouw en host van deze podcast neemt ze je mee voorbij schuld en schaamte, richting begrip, verwerking en herstel. Niet om terug te gaan naar hoe het was, maar om te bouwen aan iets nieuws. Voel je dat je hier niet alleen doorheen wilt of zoek je helderheid over jouw volgende stap? Boek dan een Clarity gesprek om te kijken waar je nu staat op ontrouwexpert.nl. Fijn dat je luistert.
Goed, van harte welkom Peter Simons vandaag in mijn podcast over ontrouw.
Ja, heel leuk dat ik hier, dat ik dit gesprek met jou mag voeren.
Vandaag even voor de luisteraar, want die denkt, wie is dit? Maar misschien weten al een aantal mensen dat, maar voor het geval van niet. Vandaag schuift Peter Simons aan in mijn podcast. Auteur van het boek Zwemles. Een boek over wakker worden in je eigen leven en relaties. Peter neemt je mee langs de momenten waarop je denkt dat je aan het zwemmen bent, terwijl je eigenlijk aan het overleven bent. Met scherpe inzichten, humor en veel menselijkheid laat hij zien hoe bewustwording vaak pas begint waar het schuurt. Zijn werk gaat over liefde, patronen doorbreken en eindelijk verantwoordelijkheid nemen voor je eigen binnenwereld. En precies daarom past zijn, jouw visie zo mooi bij het thema van ontrouw en relationele groei.
Nou, dat heb je mooi samengevat. Ja.
Ja, dankjewel. Ik hou het boek even omhoog, Zwemles. Dat zie je natuurlijk niet als je de podcast beluistert, maar dat zie je wel als je op YouTube kijkt. En het verhaal gaat over bewustwording en zwemles. Ja, ik vond het begin. Ik werd er gelijk ingezogen. Ik dacht, aha. En toen begon ik me al lekker te verheugen op vandaag. Want misschien is het fijn voor de luisteraar als jij een stukje van het boek vertelt, zodat de luisteraar weet waar het over gaat en getriggerd wordt om het te kopen. Dus je hoeft niet alles uit te leggen tot in detail. Ik zou zeggen, bewaar wat. Maar Zwemles, een verhaal over bewustwording en eigenlijk ook liefde en vreemdgaan. Ga je van? Kan je kort vertellen waar het over gaat?
Ja, het is een boek dat inderdaad gaat over hoe ons bewustzijn werkt. En ik vond het een mooie manier om dat uit te leggen naar aanleiding van een verhaal waar van alles gebeurt. Om als voorbeeld te dienen van, kijk, zo werkt ons bewustzijn. En inderdaad is daar een stukje relatie ontrouw zit erin. En liefde natuurlijk, want uiteindelijk komt het weer goed. Maar de hoofdpersoon die gaat stapje voor stapje ontdekken wat er nodig is om zijn relatie weer goed te krijgen. En dat zijn heel veel stappen. Gedragen besluiten nemen, verbindend communiceren, dus jouw behoeftes delen, maar ook goed luisteren naar die van een ander. En daarvoor moet je afstemmen. En al die elementen komen in dat boek terug. Zodat je alle gereedschappen eigenlijk tot je beschikking hebt om je leven weer in eigen hand te krijgen. Zoals je het al zei, dat je weer zelf verantwoordelijk bent voor wat je voelt en wat je denkt en wat je gelooft en wat je doet. En dat is heel helpend. Het lijkt vaak van, dan ben ik verantwoordelijk en dan kan ik er niet onderuit. Oké, maar het voordeel is, als je verantwoordelijk bent, kun je het ook veranderen. Kun je het ook helpend maken. Dus ja, eigenlijk gaat daar het boek over.
En heel concreet, ben jij de hoofdpersoon, Max?
Nou, ik ben zowel de Peter in het zwembad, zeg maar, maar ook Max. En eigenlijk alle voorbeelden die in het boek staan, heb ik zelf meegemaakt. Behalve dat mijn vrouw nooit 6 weken weggegaan is. We hebben altijd een hele fijne relatie gehad en nog steeds. Dus dat is het enige wat niet klopt met mijn eigen leven.
Ja, want in het boek, in het begin, word je wakker en is het bed naast je leeg. Ja. En dan ga je terugdenken, want je vrouw Annelies in het boek, klopt dat? Ja, hè? Annelies en jij maken gedurende periode wel wat vaker ruzie dan eerder, in een eerdere fase in jullie leven. En Annelies had ook een schoolvriendje weer ontmoet bij de reunie op school, een zekere Martijn. En jij had op je werk een zekere Diana ontmoet, Diane. En wat je in eerste instantie geen... Dat was geen liefde op eerste gezicht, laat ik het zo zeggen. Maar gaandeweg, terwijl zij het een en ander vertelde over haar persoonlijke leven, raakte je erbij betrokken. Ja. En ging je eigenlijk, zoals ik dat noem, de afslag in het bos. Door hierover niet te communiceren met Annelies. Klopt dat?
Ja. Ja.
Nou, is dat iets wat ontzettend vaak gebeurt.
Ja.
Net zo vaak als er vreemd gegaan wordt.
Ja.
Wordt
ja,
er
ik denk, ja.
Dat,
ja, ik...
dat die eerste afslag in dat bos genomen. Door niet het gesprek aan te gaan.
Ja.
Wat zijn de meest voorkomende redenen volgens jou? Misschien voor mannen omdat je man bent. Maar misschien in het algemeen. Om niet dat gesprek aan te gaan.
Schaamte als eerste. Dat je iets voelt of ervaren hebt wat niet hoort. En waar je allerlei overtuigingen over gelooft. Waardoor je voelt dat het niet oké is om dat te gaan bespreken. Of omdat je bang bent voor de reactie die gaat komen. Zo zijn er legio van overtuigingen die jij kan geloven, die jou het gevoel geven van hey, dit is niet oké, dit ga ik niet bespreken.
Ja, en dan vooral denk ik dat angst een hele grote is. Hè? De ja. existentiële angst van wat gebeurt er als ik het vertel? Kwets ik mijn partner?
Ja.
Of raak ik de regie kwijt? Hè? Alle controle over wat er is. Wat gebeurt er? Ik heb het niet meer onder controle. En daardoor ga je eigenlijk zelf een tunnel in. En laat je je partner op die plek staan.
Ja, het vervelende is dat als je eenmaal begint met die afslag, dan kun je ook bijna niet meer terug. Vanwege dingen die er daarna gebeuren, wordt het nog moeilijker om het aan te spreken. En ja, dat is echt een sneeuwbal die steeds groter wordt.
En, ja, je komt er niet meer uit.
Ja. Ja.
En dat maakt ook dat vaak mensen, als het uitkomt, op een bepaalde laag in zichzelf toch blij zijn, want ze zijn niet in staat om er zelf uit te komen en hebben dan echt de hulp nodig van ontmaskerd te worden om eruit te komen. Herken je dat?
Ja, nou ik heb dat niet zelf meegemaakt, maar absoluut in mijn omgeving heb ik dat geregeld gezien. Precies wat je beschrijft, dat mensen eigenlijk opgelucht zijn dat het uitkomt, omdat ze weer zichzelf kunnen zijn. Ja, dit is er gebeurd. Dat speelt mee.
Ja, en dan ook precies gewoon in die eerste paar bladzijden. De vrouw die jij heel interessant vond, die overlijdt. En dan krijg je iets wat ook giga voorkomt, net zo vaak als er ontrouw plaatsvindt. En het gaat niet zoals je wenst, voor zover je ook iets wenst, maar vaak moet er een einde gemaakt worden aan die relatie. Je krijgt te maken met rouw. Want jij liep daar. Of in ieder geval laten we zo zeggen. De Max in het, als hoofdpersoon in zwemles. Liep daar met verdriet over het overlijden van Diane. Zonder dat je het aan iemand kon vertellen. Een hele stille rouw.
Ja. Ja, dat is heel dubbel. Want je wil graag delen. Wat je voelt en wat die vrouw of die persoon voor jou betekend heeft. Maar dan moet je ook dus delen wat die persoon voor jou betekent. En dan kom je op dat gebiedje van, ik hou ook van een ander. En er was wel iets meer dan alleen maar een leuke collega. En dan komt die schaamte weer of die angst. En dat, dus dat kun je dan niet delen. Dat is een enorme spagaat waar je terechtkomt.
Ja. Is dat ook precies exact wat jij hebt meegemaakt? Kan je nog terug hoe dat voelde voor jou?
Ja, precies zoals ik het beschrijf. De spagaat die je voelt van je hebt verdriet en je wil dat graag delen. Maar je kan niet alles vertellen. Zo voelt het. Terwijl je dat wel wil. Maar ja, want je bent bang dat wat je gaat vertellen, dat dat de ander kwetst. En dat het weer terugkaatst. En dat je bent gewoon bang dat er dan dingen gaan gebeuren die je al helemaal niet wil. En dus slik je het maar. En dus rommel je maar door daarin. Ja.
En Peter, kan je nog herinneren wat dat deed met je lijf? Wat dat deed met je dagelijkse leven? Hoe heb je dat ervaren? Ging er allemaal gebukt? Had je pijn in je?
Precies zoals de hoofdpersoon dat ook meegemaakt heeft. Gewoon stil verdriet. Tranen die er wel zijn, maar die niet gezien mogen worden door anderen.
Ja, kijk, ik ga niet alles verklappen, dus ik laat jou een beetje verklappen. Dus ik doe net alsof ik het hele boek niet gelezen heb om jou te laten vertellen, want dan wordt het wat interessanter voor de luisteraar. Ja, dus uiteindelijk, jij ontmoet iemand in het zwembad op de dag, volgens mij, of niet op de dag, maar in het begin, omdat jij dan nu naar de zwemles moet, omdat je vrouw er even tijdelijk niet is. Ja. En dan ontmoet je Peter. Peter, werd je niet gek van je alter ego? Wie ben ik op dit moment toen je aan het schrijven was?
Als ik Peter schreef, kon ik echt mezelf zijn. En als ik Max ging schrijven, dan had ik een foto en een beschrijving van dit is de setting waarin Max leeft. En je moet gewoon even schakelen. Daar had ik geen lust van.
Nee. Ja, sowieso hebben we natuurlijk allemaal delen in ons. En dan zijn we continu in gesprek met de delen van ga ik nu wel naar de sportschool? Ja, ik wil, want ik wil afvallen en ik wil fit zijn en dat en dat. Ja, nee, maar mijn andere deel zegt dan nee, ik wil op de bank blijven zitten of ik ga door met mijn werk enzovoort. Hè. Dus die delen. Die kennen we allemaal wel, maar dan ook intern. Dus jij ontmoet Peter. En in het begin wel een beetje, je hebt niet zo'n zin in het gesprek, maar het komt wel op gang. Wat maakt dat het op gang komt?
De vragen die Peter stelt aan de hoofdpersoon, die raken echt precies de gebiedjes waar hij op dat moment mee zit. En hij gaat ook zoeken in het reguliere circuit. Hij gaat naar een coach toe en naar een psycholoog. En dus die Peter die ongevraagd eigenlijk in het zwembad aan de praat raakt, die weet wel steeds net die dingen aan te geven waar hij op dat moment behoefte aan heeft. En dat intrigeert hem. Hoe weet die man dat dit speelt en dat ik dit ervaar en wat ik daaraan kan doen? En hij probeert natuurlijk met die adviezen aan de slag te gaan en dat werkt in het begin helemaal niet. Dus elke zwemles komt die Peter weer tegen. En dan wordt er eerst geëvalueerd hoe ging het. En dan gingen dat dingen niet. En dan wordt dat verder verdiept en uitgelegd. En zo leert hij over zijn bewustzijn. Terwijl hij ondertussen de problemen oplost die hij in zijn leven heeft. Waarbij dus het vertrek van zijn vrouw er eentje is. Maar ook het verdriet wat hij heeft met die vriendin die overleden is. Op zijn werk zijn er ook dingen. Met de kinderen zijn er dingen.
Net het echte leven, er zijn altijd dingen. Hè?
Precies, ja.
Mm. En zwemles is voor jou, als ik het goed zeg, de metafoor voor het leven. Klopt dat?
Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat de hoofdpersoon weer leert zwemmen. Zwemmen door het leven. Dus hij ging ervan uit dat hij daar naartoe ging om zijn dochtertje naar de zwemles te brengen. Maar eigenlijk kreeg hij zelf ook zwemles voor het echte leven. Ja.
Ja, dat is wel een hele metafoor. En in het vrij snel in het begin komt ook het hele principe van awu naar boven. Wat betekent awu?
Ja, dat is een term die ik zelf verzonnen heb, maar die staat voor het meest basale stukje bewustzijn. Het meest basale bouwsteentje, zeg maar. En dat is, je richt je aandacht ergens op. Daar is de A voor. Daar doe je een waarneming. En dat is echt een fysieke waarneming. Je ziet iets, je hoort iets, je voelt iets, je ruikt iets. Over die waarneming geloof je iets. Daar heb je een overtuiging over. Of een associatie of een idee. Dat is de O. Dus dat is al op AWO. Hè. Over die overtuiging. Of ja, die overtuiging die bezorgt jou een bepaald gevoel. Een bepaalde emotie. Een ervaring. Daar is de E. En vanuit die ervaring ga je handelen. Dat is een beetje hoe ons brein, bewustzijn werkt. Dus je doet een waarneming. Daar geloof je iets over. Dat geeft je een bepaald gevoel. En vanuit dat gevoel ga je handelen. En evolutionair is dat heel goed te verklaren. Zal ik daar iets dieper op ingaan?
Ja, graag. Ga je gang. Ja.
Neem vaak het voorbeeld van als je in Afrika woont en je komt een leeuw tegen. Een leeuw is gevaarlijk en dat weten wij omdat we dat van iemand gehoord hebben. En die persoon vertrouwden wij. Dus daarom, als wij een leeuw zien, dan voelen we ons onveilig. Meteen. En dat komt omdat wij de overtuiging hebben aangenomen, een leeuw is onveilig. Als iedereen er namelijk zelf achter moet komen dat een leeuw jou op kan eten, en dat je daarna pas realiseert, een leeuw is onveilig, hè, een leeuw is gevaarlijk, ja, dan sterft de soort heel snel uit. Dus het is voor de soort, voor de mens, is het heel helpend dat wij overtuigingen kunnen overbrengen met praten. Maar je kan ook overtuigingen opdoen door een ervaring. Dus als je je hand tegen de kachel aanhoudt en die is heet, dan krijg je inmiddellijk de overtuiging, kachel moet voor oppassen, die zijn heet. Dus je bent constant bezig met overtuigingen en die overtuigingen bezorgen jou een bepaald gevoel om de goede dingen te doen. Dus als je je onveilig voelt, hè, door die leeuw, dan ga je jezelf in veiligheid brengen. Nou, dat is heel helpend. Maar soms heb je overtuigingen in je systeem zitten die niet meer helpen. Bijvoorbeeld als je eerst in Afrika hebt geleerd, leeuwen zijn gevaarlijk en leeuwen zijn in het bos, dus het bos is onveilig, zeg maar, dat je zo'n soort overtuigingen bent gaan geloven, waren heel helpend toen, maar daarna verhuis je naar de Veluwe en daar is ook bos, maar er zijn geen leeuwen en dan kan het zijn dat je je toch nog onveilig voelt in het bos, omdat je ergens nog gelooft het bos is onveilig van toen lang geleden. En dan is het zaak om je overtuigingen even op orde te brengen. Kloppen die nog wel? Helpen die nog wel met de situatie waar ik nu in ben? En daar staat dat awu voor. Als je snapt hoe dat werkt, van ik voel iets. Dan ben ik daar net daarvoor iets gaan geloven. En helpt dat wel, wat ik geloof? En zo nee, dan moet je daar iets aan veranderen.
Ja, en achterin je boek heb je ook de naam volgens mij van Byron Katie genoemd.
Ja.
En Byron Katie heeft de vier meest krachtige vragen op dit gebied.
Ja.
De eerste vraag, is dit waar? En vaak denk je van jezelf dat wat je denkt, dat echt wel waar is? Wat zeg je?
Anders was je het niet gaan geloven. Je gelooft het omdat het waar is. Ja.
Precies, dus daar kan je nog ja op zeggen. Naar eer en geweten ook nog. En dan is de tweede vraag. Is dit absoluut waar? En ik voeg er dan altijd aan toe. Is dit absoluut waar en wetenschappelijk bewezen? Dan kan je bijna nooit meer ja zeggen. Dus dan moet je wel toegeven. Nee, dat is niet waar. En dan de derde vraag. Wie ben ik met deze overtuiging? En daar moest ik in een bepaalde fase van mijn leven echt wel op antwoorden dat ik de meest onaardige versie van mezelf was. Omdat ik er bovenop sprong. Mijn mening klaar had. Oordelend was. aanklagend was, ja, onaardig. En dan de vierde vraag, wie ben ik zonder deze overtuiging? En dan gebeurt er iets waarbij het brein iets doet, ja, wat ik fenomenaal vind. Want het brein kan maar volgens mij één woord tegelijk denken. Dus op het moment dat je jezelf de vraag stelt, en het helpt vaak om hem hardop te stellen, tenminste mij heeft dat heel erg geholpen. Wie ben ik zonder deze overtuiging? Dat door het woordje zonder, dat het wel lijkt dat die overtuiging van je schouders afglijdt. En dat je je weer voelt in rust en harmonie. En zelfs soms de allerbeste versie van jezelf.
Ja. Ja, dat is superkrachtig. Want Byron Katie heeft dat echt heel goed ontdekt. Ook mede door haar werk ben ik dit zo gaan bekijken. Op het moment dat je je voorstelt, hoe zou ik mij voelen of wie ben ik zonder deze overtuigingen, dan gaat jouw brein die overtuigingen even weghalen en dan ervaar je dus vervolgens hoe het voelt zonder die overtuiging. Ja, dan heb je ze gewoon al losgelaten op dat moment. En dan ben je waar je wil wezen. Ik bedoel, je kan ze zo weer terugcreëren. Je kan zo weer gaan geloven wat je daarvoor geloofde. Maar op het moment dat je je voorstelt, hoe voelt het zonder deze overtuiging? En dan zijn ze weg, want anders kun je dat niet voelen, zeg maar.
Nee,
dat,
precies.
Zo, dat is echt tot de kern heeft ze daar het geraakt. Ja,
ja, want je kan nou eenmaal niet ook jezelf blij en verdrietig tegelijkertijd voelen. Het werkt niet. Het kan wel na elkaar. Eerst denk ik, oh, aan een ervaring waar ik heel blij van ben geworden of waar ik heel blij van word. En dan moet ik aan een andere ervaring gaan denken om weer verdrietig te worden. Het kan niet tegelijkertijd.
Nee, dat klopt. Ja.
Ja, dus in de gesprekken van Max met Peter, we stappen gewoon weer terug het verhaal in. In het gesprek van Max en Peter gaat Max steeds meer bewust zijn van waar gaat de aandacht naartoe? Welke waarneming heb ik? Wat vind ik hier eigenlijk van? Zelf als het woordje vind er al aankomt, dan is het een alarmbel voor, oh, hier zit een overtuiging onder. Ja. En hoe gaat hij dan handelen? Ik kende hem niet in deze vorm van AWU, maar ik neem hem wel mee naar school. In de zin van met de leerlingen op school kan ik hem wel heel mooi meenemen. Maar gaandeweg gaat Max dus leren. Wat is in dit stuk de meest indrukwekkende les of moment die Max beleeft? Of misschien heb je een top 3. Als je niet kan kiezen.
Ja, eigenlijk heeft elk hoofdstuk zijn eigen hoogtepuntje op een specifiek gebiedje. En toen ik het boek schreef, was me dat nog niet helemaal helder. Maar achteraf was het me wel heel helder dat wil je een goede relatie kunnen onderhouden, dan is echt een voorwaarde dat je gedragen besluiten neemt. Als je geen gedragen besluiten neemt, dan gaat die relatie vroeg of laat stroef lopen of je gaat uit elkaar. Want ja, je wil gewoon een besluit nemen waarvan beide partners zeggen, nou ja, als we het zo doen, vind ik het goed genoeg of kan ik er toestemming aan geven. Dus het is echt een noodzakelijke voorwaarde voor een relatie onderhouden.
Peter, een gedragen besluit. Kan je hem nog even nog net iets beter uitleggen? Wat is wel een gedragen besluit en wat is geen gedragen besluit? En ik zou ook even uitleggen, kan jij nadenken. Wat ik tegenkom is vaak, en dat gebeurt in mijn praktijk vaker dat mannen mij benaderen met deze vraag dan dat vrouwen dat doen. Maar vaak hebben mannen, kies ik voor mijn minnares of kies ik voor de liefde van mijn leven, zoals ze de minnares ook kunnen noemen. Of kies ik voor mijn vrouw, waar ik ook heel veel van hou. En de vrouw hoort dan ook bij het supergezellige, mooie gezinsleven. Nou, wat is dan een gedragen besluit hierin en wat is dat niet?
Ja. Een gedragen besluit wil zeggen dat je een besluit zodanig vormt dat iedereen daarmee vooruit kan. Met alle argumenten. Dus in dit specifieke geval van een relatie en een relatie.
Tweede relatie?
Ja, dus zeg maar een gezinsrelatie en een liefdesrelatie daarnaast. Dan zijn er 3 betrokkenen. En dan wil je over deze situatie liefst een besluit nemen waarvan alle 3 de betrokkenen zeggen, nou als we het zo doen vind ik het oké. Kan ik ermee leven? Het hoeft niet helemaal dat je het ermee eens bent, maar dat je in ieder geval zegt, als we het zo doen heb ik geen bezwaar meer. En dus dat betekent dat die 3 betrokkenen met elkaar om de tafel moeten. Om samen zo'n besluitvorm te geven. Ja, en daar begint het al. Want als er een van die relaties eigenlijk niet mag zijn, dan kom je niet bij elkaar.
Dan kom je niet met z'n 3 aan de tafel, nee, Peter. Dat lukt dan niet.
Nee, dus om die relaties goed te houden, moet je gedragen besluiten nemen. En om dat voor elkaar te krijgen, zul je jouw behoeftes moeten delen. En naar iedereen toe. Hè? Dus naar naar de moeder van jouw kinderen, of de vader van jouw kinderen, moet je de behoefte delen. Ik ben verliefd geworden en ik voel de behoefte om daar iets mee te doen. Dat hoort daarbij. En die ander zal dan daarnaar moeten luisteren en dat zonder oordeel van oké, is dat er aan de hand? Oeps. Maar ja, dat is gewoon wel de man waar je je leven mee deelt. Die heeft hiermee te maken op dit moment. En dat is de man waar je van houdt, of de vrouw. Dus dat betekent dat je naar je eigen behoeftes moet kunnen luisteren en uitspreken. En naar die anderen kunnen luisteren. Dat is weer een voorwaarde om een gedragen besluit te kunnen nemen.
En dat is in de situatie van ontrouw, is dat echt wel super, super, super moeilijk. Ja. Want je zegt ook van met z'n 3 rondom de tafel. Nou, ik kan me er uiteindelijk wel wat bij voorstellen dat je uiteindelijk met z'n 3 om de tafel gaat. Al dan niet met een gespreksleider erbij. Maar ik denk dat in heel veel gevallen het niet zo appeltje eitje is om met z'n 3 aan de tafel te gaan. Dus, maar dan zou je wel ook nog, denk ik, je hoort al dat mijn stem een beetje vragend klinkt, dat het gedragen besluit dat je het wel in 1-2'tjes kunt uitspreken en kijken of het klopt. Hè? Dus dat je wel met je, want je had net een mooi woord, gezinspartner, zei je dat?
Ja.
Dan met je gezinspartner om de tafel zit en je legt het uit waar je behoefte. En je hoopt dan eigenlijk ook wel op instemming, maar misschien is het ook wel een beetje toestemming wat je dan zoekt.
Ja, je zoekt in eerste instantie begrip. Dat de ander begrijpt wat er aan de hand is, wat hij voelt, waarom. En maar ook zekerheid van het gaat niet over dat je niet meer van mij houdt. Dat zijn allemaal aspecten die op tafel moeten komen om überhaupt naar een gedragen besluit te kunnen gaan. Dus echt die behoeftes delen. Maar ook voor het delen van die behoeftes. Hè, want een gezinspartner heeft andere behoeftes dan een liefdespartner. En er zijn ook andere belangen en andere argumenten. Want een liefdespartner, ja, daar woon je niet mee samen. Daar heb je geen kinderen mee. Daar heb je geen hypotheek mee. Dus daar spelen hele andere argumenten. En de kunst is juist dat je met al die argumenten die er zijn, een modus vindt waarvan iedereen zegt, nou, als we het zo doen, dan kan ik daar mee leven. Maar dat betekent dat al die argumenten op tafel moeten komen. En daaronder zitten dus weer de oordelen over behoeftes. Durf ik wel echt mijn behoeften te delen? Durf ik wel aan mijn vrouw te vertellen dat ik verliefd ben op een ander? Dus daar zitten weer oordelen op. Wat zal ze daarvan vinden? Ze keurt het vast af. Dat zijn de oordelen die weer onder die behoeften zitten. Dus dan zal je eerst de oordelen los moeten laten. En dan kom je in het gebiedje waar Byron Katie zo mooi werkt. Want oordelen loslaten, oordelen zijn ook overtuigingen. Oordelen kun je gewoon in het moment loslaten. En dan lukt het je om te luisteren naar de behoeftes van de ander en om jouw eigen behoeftes te delen. Je kan oordelen over de ander hebben, maar je kan ook oordelen over jezelf hebben. En die zijn allebei belemmerend. Zodra er oordeel in het spel komt, dan wordt de verbinding verbroken. Dus wil je een veilige setting hebben om naar een gedragen besluit toe, dan zul je eerst de veiligheid moeten herstellen. Oordelen loslaten, afstemmen heet dat. En dan kun je door naar behoeftes delen. En als de behoeftes goed gedeeld zijn, dan kun je door om een voorstel te maken voor een gedragen besluit. Waar je dan een beetje aan gaat puzzelen totdat het een vorm krijgt waarin iedereen kan zeggen, nou, als we het zo doen, vind ik het goed. En in het boek, want daar kwamen we ervoor, in het boek zijn dit allemaal verschillende hoofdstukjes. Hè? Het hoofdstukje over relaties en het hoofdstukje over gelijkwaardigheid en over afstemmen en behoeftes delen enzovoort. Maar later realiseerde ik me dat ze echt noodzakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus je moet echt je oordelen kunnen loslaten, wil je afgestemd zijn. Je moet echt afgestemd zijn, wil je goed je behoeftes kunnen delen. Je moet echt goed je behoeftes kunnen delen, wil je een gedragen besluit kunnen maken. En je moet echt gedragen besluiten nemen, wil je je relatie onderhouden en duurzaam laten bestaan. En Max, ja, dat was waar we helemaal begonnen, Max heeft dus in elk hoofdstuk, elk van die hoofdstukken, heeft hij zo'n aha-moment van, oh, draait het hier om. Oh, die oordelen, ja, inderdaad. Nou snap ik wat er in de weg zit. En die oordelen kunnen echt ploep, in één moment, in één keer oppoppen, jou een gevoel geven van, nou ja, wat het oordeel doet, de verbinding verbreken in ieder geval. Daarna is hij weer weg, maar jij blijft met dat gevoel hangen en dan luister je niet meer of dan spreek je niet meer. Want ja, je voelt je dan gekwetst of je voelt je verdrietig of gefrustreerd. Nou, het zijn allerlei gevoelens met oordelen, gevoelens zonder oordelen.
Ja, maar het gaat al heel snel natuurlijk op het moment dat jij een oordeel voelt. Voel je een bepaalde vorm van afwijzing, dan is het echt ook wel hogere wiskunde. En het leven vanuit liefde, het leven vanuit vrede is helpend erbij. Maar daar heb je wel wat, wat oefening in te doen om daar te kunnen komen. Want in eerste instantie zal niet iedereen die in de rol zit van degene die bedrogen wordt, bedrogen is, of die bedrogen is geworden, de capaciteit hebben, de groeimogelijkheden hebben, om in één klap wakker te worden en om te kijken vanuit de behoefte. En het kan ook zijn dat diegene de behoefte heeft in een, in dat dit helemaal niet gebeurt.
Ja.
Dat is dat je dat.
Ja, als zoiets op zo'n moment helder wordt, hè, er is sprake van bedrog, nou dan is oordeel is gewoon aanwezig en stevig oordeel ook. En dat helpt niet. En dat is de lastige spagaat, want die oordelen zijn heel logisch, die zijn heel, heel vanzelfsprekend. Maar ja, ze gaan niet helpen naar een oplossing te gaan. Dus je zou samen die oordelen moeten onderzoeken. En hè, net als Byron Katie zegt, is dat oordeel echt waar? Ja, dat is hartstikke waar. Is het echt absoluut waar? Een oordeel is nooit echt waar. Het is gewoon een label wat je plakt op een waarneming. De waarneming is waar. Je ziet dat jouw partner van iemand anders houdt. Dat is een waarneming. Maar wat je daarover gelooft, ja, dat is iets wat je er zelf op plakt. En dat kun je dus ook veranderen dan.
Ik ken hem zelf heel goed hoor, want ik heb 13 jaar een relatie gehad waarvan ik heel lang gezegd heb, dat is de liefde van mijn leven. En van die 13 jaar relatie heeft hij 11 jaar gedaan over zijn scheiding. En dat was voor mij wel hogere wiskunde. En daar ben ik ook absoluut niet in geslaagd. Het was hogere wiskunde om daar buiten te blijven. Buiten die, dat oordeel van dat 11 jaar wel heel erg lang is voor een scheiding. Maar uiteindelijk dat het niet mijn scheiding is dat ik niet 30 jaar samen was met iemand van wie ik me moest onthechten en ontvlechten. Dat ik daar wel mijn mening over kon hebben van al mijn kennis en verworven wijsheden zoals ik dat zelf bedacht had. Maar dat het niet aan mij was. En dat het niet aan mij was is wel helpend geweest op dat moment. Om op dat moment een voortgang te hebben voor die relatie. Maar dat is wel een hele klus geweest. Zal ik je eerlijk opbiechten. Maar goed, stel dat het dus niet mogelijk is dat de partner dit niet kan zeggen door alles wat er in zijn of haar eigen rugzak zit aan open wonden nog vanuit het verleden, vanuit misschien zelfs inderdaad wat trauma's of vanuit het leven met een wat groter oordeel. Hoe kan je dan toch tot een, laten we zeggen, emotioneel volwassen besluit komen, denk jij?
Dan zal je al die stappen stuk voor stuk moeten gaan, gaan aflopen en succesvol zetten. En dat lijkt ingewikkeld, maar dat kan heel snel gaan. Alleen is het fijn als je voordat de ellende begint, dat je dan daar al een beetje in getraind hebt, zeg maar. Want oordelen loslaten is op zich niet heel ingewikkeld. Want je kan je gewoon voorstellen, hoe zou het zijn zonder dit oordeel? En dan is hij op dat moment weg. Het volgende moment kun je hem weer terughalen, doordat je weer denkt aan die situatie. Maar dan moet je het nog een keer doen en nog een keer en net zo lang tot het echt blijft hangen. Wie ben ik zonder dit oordeel? Maar je kan dat ook doen door over de situatie te gaan geloven. Wauw, dat is interessant. En dan echt met geïnteresseerde, waarderende aandacht. Dan zijn er ook geen oordelen. Want je kan alleen maar waarderende aandacht hebben als je geen oordeel hebt. Dus er zijn zo allerlei trucjes om jezelf in een mindset te krijgen waarin je je oordelen in ieder geval kwijt bent. Nou, dan heb je dat stapje gehad. En dan gaat het erom dat je je behoeftes gaat delen. Nou, kan het best zijn dat je tijdens het behoefte delen weer in de oordeel schiet. Maar je weet het stapje daarvoor nog. En dan ga je op dat moment weer even. Oh, wauw, interessant. Ik voel weer oordeel. Oh ja, het is alweer weg. Of wie ben ik zonder dat oordeel? En zo kun je die mindset vasthouden tijdens het delen van je behoeftes. En je gaat dus de hele tijd heen en weer tussen omgedragen besluiten nemen, ga je je behoeftes delen, maar je voelt oordeel, dat laat je los. En dan stuiter je zo door dat hele lijstje heen, ja, net zolang tot je bij een omgedragen besluit uitkomt. Want uiteindelijk is het voor iedereen het beste als je bij elkaar kan blijven. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar eigenlijk kun je altijd wel weer terug naar dat gevoel wat jullie samen hadden toen de relatie begon. Door op te ruimen wat er in die tussentijd aan oordelen en situaties, zeg maar, opgestapeld zijn en in rugzakjes zijn beland. Als je dat rugzakje leeghaalt en je kan weer terug bij dat gevoel van het begin van de relatie, dan kun je weer samen verder.
Ja, hoor ik hier de overtuiging dat je zegt dat dat altijd kan?
Niet altijd. Er zijn ook relaties die om verkeerde gronden begonnen zijn, of dat je onderweg ontzettend veranderd bent. Maar dan voel je beide, wij passen niet meer bij elkaar en dan ga je gedragen uit elkaar. Dan is dat de uitkomst. Dan is dat het gedragen besluit. Dat je besluit om uit elkaar te gaan. En daar ben je dan allebei ben je het daarmee eens. En dan hoeft het geen gevecht te worden.
Ja, precies. Ja, en wat jij dus straks ook zei, hè, en als we teruggaan naar het boek. Max die maakt allerlei dingen mee op meerdere gebieden in zijn leven. En je kan natuurlijk niet zeggen op dit gebied ga ik het toepassen en op dat gebied ga ik het niet toepassen. Want dan is het niet wat je doet, wat je zegt. Dan is het meer manipulatie van een bepaalde situatie omdat je denkt dat je er beter van wordt. En niet een lifestyle.
Ja, en dan krijg je het hoofdstuk integriteit. En daar, dat stelt die vraag. Wat is jouw precieze motivatie? Doe je dit omdat je een dubbele agenda hebt? Of doe je iets om iets te voorkomen? Of doe je iets om iets anders te bereiken? En dan ben je eigenlijk niet integer bezig. En er is een heel makkelijk trucje voor om bij jezelf te checken. Is het oké wat ik doe?
Vertel, wat is dat trucje?
Nou, dat is dat je je eerst voorstelt hoe voelt het om dit te gaan doen. Hè, dus jouw snode plan of juist jouw heel integere plan. En daarna stel je jezelf voor hoe voelt het als ik het niet mag doen van iemand anders, zeg maar. En als je bij beide antwoorden kan zeggen, nou, is prima, dan was jouw motivatie integer. Maar als je weerstand voelt bij ik mag het niet doen, dan is er iets aan de hand wat nog wat aandacht nodig heeft.
Ik denk gelijk, ik heb heel veel aandacht nodig. Want als iemand zegt, je moet, dan gaan mijn haren al gelijk overeind staan. Geldt die dan ook? Dat ik dan met mezelf moet?
Nou, als je het niet mag doen, dat is ook een vorm van moeten, hè? Niet mogen, is ook, je moet het niet doen. Ja, dat doet iets met je. En dat is net wat je nodig hebt om bij jezelf te raden te gaan. Maar wat voel ik dan? Wat mij nu triggert? En daar ligt een antwoord. In dat gevoel ligt een antwoord. Wat er dan speelt. Wat ervoor zorgt dat je niet helemaal integer bezig bent. Die hoofdpersoon die wil heel graag zijn vrouw gaan coachen. Of een collega gaan coachen. Want hij heeft het gevoel dat hij dat kan. En hij wil zich bewijzen. En iets doen vanuit de mindset, ik wil me bewijzen. Ja, dat is niet eerlijk. Dat is, dan zit er een andere bedoeling achter. En zoiets komt boven als je dat trucje, als je die vragen stelt die ik jou net liet stellen. Dus hoe voelt het om het te doen? Nou, hartstikke leuk, want ik kan me gaan bewijzen. Hoe voelt het als je het niet mag doen? En dan, maar dat voelt helemaal niet goed, want ik wil me graag bewijzen. En dat voelt niet goed. Dan is er iets wat ervoor zorgt dat je het niet gewoon kan accepteren dat het niet doorgaat. Dus jij wil nog iets extra's. Dat komt dan boven.
En waar komt dat vandaan? Hè? Dat is dan de vraag.
Ja, ja.
Peter, ik kwam een zinnetje tegen waar ik erg van genoot. En het misschien... Nou, ik ga gewoon eerst voorlezen.
Ja.
Max, doe even normaal. Zo maak je het alleen maar erger. Ik ben niet voor niets weggegaan. Je zou er beter voor kunnen zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor mij om weer terug te komen. Zo gaat dat niet lukken. Snap jij waarom ik dat zinnetje eruit haal?
Dat gaat over de chantage, denk ik. Die zij gaat plegen. Ja, dat is een goeie wat je... Eigenlijk legt zij de verantwoordelijkheid voor het terugkomen helemaal bij Max neer. Jij hebt iets gedaan, jij moet nu zorgen dat ik terug kan komen. In plaats van dat je dat samen doet. Maar ik ben heel benieuwd wat jij daarin...
Ja, dus in de context is die natuurlijk geschreven zoals jij hem zegt. Maar een stemmetje bij mij, die reageerde hier ook op, omdat... Als in de situatie van ontrouw, waarin je het gevoel kan hebben dat je levend begraven wordt, of dat er 6 TCV's over je heen rijden, of dat je van de berg gegooid wordt, ik heb alle uitdrukkingen al voorbij horen komen, dat doet iets met je. Vooral word je dan gestuurd, in eerste instantie komt iedereen, dat kan je bijna niet voorkomen. Ja, of je moet echt wel heel ver zijn in je persoonlijke ontwikkeling, maar anders kom je echt wel een stukje in slachtoffergedrag terecht.
Absoluut.
Want ja, ik heb dat niet gedaan, jij bent daar dat bospad ingegaan en je hebt mij hier laten staan. Punt. En heel veel mensen zijn in staat om later ook naar hun eigen stuk te kijken. Dat is heel fijn. Maar het stukje wat zij zegt van het is niet aantrekkelijk. Daar moest ik een beetje om glimlachen. Omdat het een heel moeilijke periode is. Omdat je allebei niet je beste versie van jezelf laat zien. Maar je laat echt je schaduwkant zien. En die is voor niemand aantrekkelijk.
Ja,
en als je... Wat zeg je?
Ja, oké. Okay. Ja, ik snap waar je naartoe wil.
Ja, dus als je daarin zit en je blijft lang in dat slachtofferschap zitten en je blijft lang in boosheid zitten, dan maak je ten eerste niet heel erg fijn voor jezelf. Maar goed, je kunt jezelf dan niet autoreguleren. Je bent handelingsonbekwaam in feite om daaruit te komen. En het effect wat dat op de relatie heeft, is wel enorm groot. Want het is niet aantrekkelijk. Net zo goed als, dan ga ik even naar een hele andere poot van de driehoek, maar wat wel ongelooflijk vaak voorkomt. laten we in dit geval even de rollen draaien voordat ik veel mailtjes krijg van je hebt het alleen maar over mannen die vreemd gaan. Dat de vrouw vreemd gegaan is, die gaat vreemd met een meneer die dan officieel de derde heet, maar wat haar tweede liefdespartner is. En zij zegt, ik ga bij mijn gezin weg, ik kom naar jou toe. En dat doe ik echt voor de zomervakantie, want dan kunnen wij samen op vakantie. Dan zitten we in de aanloop van de zomervakantie en er gebeurt iets binnen het gezin. En dat kan heel simpel zijn, kinderen kunnen zich enorm verheugen op de vakantie. Waardoor deze dame toch tegen haar grote liefde zegt, ja sorry, het lukt me niet. Ik doe het na de vakantie als het alles weer een beetje rustig is. Dan is het na de vakantie en dan pakt deze dame de boeltje, gaat naar een etage toe. Maar mist het gezin zo ineens weer gigantisch en gaat weer terug. En gaat heen, het wordt heen en weer geslingerd. Dan is die persoon, die laat ook niet de allersterkste, de aller emotioneel volwassen versie van zichzelf zien. En dat is ook niet aantrekkelijk.
Ja.
En dus er zit veel in die driehoek van ontrouw, wat inderdaad alles te maken heeft met innerlijk gedragen besluiten. Sta je het jezelf toe om weg te gaan? Of sta je het jezelf niet toe? Dat innerlijke stukje, of je daar permissie op hebt voor jezelf, is, en daar zitten ook heel veel oordelen op. Dus ik vind ons gesprek heel interessant. Misschien zou ik daar nader op moeten ingaan bij mijn cliënten. Om echt ten diepste, welke oordelen zitten daarop voor henzelf? Want daar valt en staat alles mee. Als je jezelf geen permissie geeft door een oordeel, dan hou je jezelf in die spagaat.
Ja. Maar ik hoor de tweede persoon, denk ik, in de driehoek niet. De gezinsrelatie. Want zij neemt een besluit om bij persoon 3 in te trekken. Maar is dat besluit met de oude relatie, is dat wel gedragen door iedereen? En als dat niet zo is, dan kunnen er allerlei effecten plaatsvinden die dat niet echt gedragen besluit weer ter discussie stellen. En dus ook weer terug kunnen draaien. En dat maakt het ook dat je zo'n stoplicht krijgt van ik ga weer terug, ik ga weer weg, ik ga weer terug. Omdat het gewoon nog niet afgesloten is, nog niet uitgewerkt is, er zijn nog te veel open eindjes. En maar inderdaad, het feit dat je dat innerlijk niet toestaat om dat te gaan doen, weerhoudt je ervan om dat gedragen besluit te vormen. Ik ga hier weg. En omdat je dat niet doet, kom je er steeds op terug. Ja.
Ja. Ja, het is een intrigerend proces natuurlijk, alles bij elkaar. En ik zeg altijd dat als je weggaat en je laat de wond open achter, linksom rechtsom is dat voor beide partners een bommetje onder een volgende relatie. Ja. Omdat je de kinderen, die krijgen te maken met loyaliteit. Die kiezen door hun eigen magistrale gedachten en ja, gevoelens kiezen ze voor degene die het meest zielig overkomt. Dus ik vind persoonlijk, ik ben dan zelf ook kind van gescheiden ouders, omdat mijn vader verliefd werd op een ander. En gek genoeg heb ik wel altijd, ik ben nu 61, mijn hele leven gezegd, ja, mijn ouders zijn gescheiden. En ik heb er eigenlijk helemaal niet zo vaak bij gezegd, omdat mijn vader vreemd ging, omdat hij verliefd was op een ander. En dat komt denk ik ook omdat dat stukje voor mijn moeder ja, misschien op een bepaald level minder belangrijk was dan dat hij er überhaupt achter heeft gelaten. Dus het is niet een jarenlang verhaal geweest van ja, je vader was verliefd op een ander. Hij is ook uiteindelijk niet met die dame geëindigd. Hij is uiteindelijk met iemand anders hertrouwd. Dat maakte het natuurlijk ook iets minder pijnlijk voor mijn moeder. Maar dat is, heeft allemaal voor de kinderen ontzettend veel invloed. Ja. Maar ik vind het heel interessant, Peter. Jij zegt, hè, dus in beginsel zou het zo kunnen zijn dat je als koppel terug kan, mits je daartoe bereid bent, naar de liefde die je ooit voor elkaar gevoeld hebt, als het een integere liefde / echte verliefdheid, echte liefde was. Want ik dacht altijd, ja, mensen die samenkomen, die beginnen verliefd of die beginnen vanuit liefde. Maar dat inmiddels heb ik gemerkt dat dat helemaal niet zo is. Dat het ook voort kan komen uit het feit dat je denkt dat je overblijft. En dat je daarom bij de eerste de beste die jouw aandacht geeft, precies, daarmee in zee gaat.
Geld, er zijn allerlei motieven die dat vertroebelen. De echte liefde, zeg maar.
Ja. Dus als je daartoe bereid bent, want het is wel een groot verschil. Als je samenkomt met iemand, je bent verliefd, je gaat het leven in, je krijgt, als dat is wat je wenst en als het je gegeven is, krijg je kinderen. Dan kom je terecht in de familie BV en alle leuke dingen die je doet, die je in het begin gedaan hebt, zoals uitgaan naar een concert, in de lampen hangen, die staan dan tijdens de familie BV on hold.
Ja.
Dus het is eigenlijk ook niet gek dat de een of de ander een moment heeft dat die struikelt over iemand anders die wel aandacht geeft.
Ja, het gras is dan elders groener, hè? Ja.
Ja, en uiteindelijk Max en zijn vrouw Annelies, die komen weer nader tot elkaar. En wat is daar de sleutel voor geweest?
Dat ze weer hun behoeftes gingen delen. Dat was eigenlijk het moment dat ze elkaar weer herontdekten en weer verbinding voelden. Dus zodra ze weer vanuit hun hart, dus zonder oordeel, gingen delen wat ze bezig hield en wat ze overkomen is en wat ze daarvan vonden, en gingen ze elkaar weer snappen en weer elkaar weer voelen en weer terug in verbinding raken. En dat gebeurt best wel laat in het boek. Pas na 5 of 6 hoofdstukken of zo begint het te kenteren. In het begin wordt het alleen maar erger, omdat die oordelen zo in de weg zitten. Maar Max lukte om zijn oordelen in ieder geval weg te houden, werd het voor Marlies makkelijker om ook buiten oordeel te blijven. Het is natuurlijk nog fijner als Annelies ook zou weten hoe het werkt om de oordelen los te laten. Maar als dat niet zo is, als de ene begint met de oordelen loslaten, wordt het voor de ander makkelijker om dat ook te doen. En toen, ja, vanaf dat moment eigenlijk ontstond er weer verbinding en voelden ze weer van, ja, wij willen allebei niet weg en we willen bij elkaar blijven en we hebben dit mooie gezin en we willen gewoon samen verder. En dat gun ik eigenlijk elke relatie die te maken heeft met ontrouw, dat ze elkaar weer hervinden en weer voelen, maar wij willen samen verder. En dat er verschillen zijn in liefde, in intimiteit, dat is gewoon een gegeven. En deal daarmee, maak daar gedraagde besluiten over. Want je kan, er zijn open relaties of non-monogamie is een mogelijkheid om te zorgen dat beide partners ook hun behoefte kunnen vervullen. Waar dan ook. En sterker nog, als bijvoorbeeld één van de twee partners geen zin heeft in seks en de ander wel, en de ander zegt, ik ga het buiten de deur zoeken, hoe is dat voor jou? Dat die persoon zegt, oh, daar ben ik eigenlijk wel blij mee dat je dat gaat doen, want ik voel mij zo schuldig. Ja, en dan zijn er dus oordelen in de relatie geslopen die niet uitgesproken zijn. Ik wil seks, maar zij wil niet. En de ander zegt, oh, hij wil, maar ik niet. En als dat nooit afgestemd wordt, dan kunnen die oordelen gewoon jarenlang hun slopende werk blijven doen om, ja, mensen uit verbinding te halen. Dus het enige remedie is, deel je behoeftes. En vindt een manier, dat zijn de gedragen besluiten, om dat iedereen daarmee verder kan.
Ja, en dat is niet iets wat we leren van huis uit, van onze ouders.
Yep.
Het is ook niet echt iets wat we leren op school.
Yep.
Op de meeste scholen in ieder geval niet. Het is iets wat we leren met vallen en opstaan op straat.
Ja, en toevallig iemand bij de zwemles tegenkomen die jou daarin meeneemt. Ja,
ja, de Shining Eyes en de Shining Eyes kunnen nooit je eigen partner zijn. Hè? Want dat staat het wel door die oordelen die er zijn, staat dat wel heel erg in de weg.
Ja, ja. Ja, je bent partner, geen wederzijds coach of psycholoog. Nee, dat is lastig. Ja.
Nee, dus ik doe nu even een aanname, Peter, dat wij het met elkaar eens zijn dat het helemaal goed zo zou kunnen zijn dat je altijd sterker wordt. En dan altijd is het natuurlijk wel net zoals jij het toen straks gebruikt, maar in principe. Dat je sterker uit kunt komen met z'n tweeën en in ieder geval individueel als je vreemd gaat. Omdat dat een kantelmoment kan zijn voor jezelf. Wie ben ik? Wat zijn mijn behoeften? En hoe sta ik eigenlijk in het leven? Klopt dat?
Ben ik helemaal met je eens. Ja. En dat is geen makkelijke weg. Het is echt een achtbaan. Maar ja, als dat nodig is, dan moet het maar met een achtbaan.
Ja. En als ik het goed begrepen heb, dan heb jij werktuigbouwkunde gestudeerd. Maar ja. werk jij nu als bomenverzorger, klopt dat?
Ja.
Wat is de parallel tussen bomenverzorgen en aanwezig zijn in de relatie met aandacht?
ik denk niet dat het is. Maar ik ben natuurlijk niet voor niks gestopt met mijn techniek werk. Want ik voelde me daar niet op mijn plek. En toen ben ik gaan zoeken. En mijn vrouw had toen al een bedrijf in groenvoorziening. En die zei, joh, als ik jou zo zie, jij moet gewoon bomenzorger worden. Want dit vind je leuk en dat vind je leuk. En dat kun je als zelfstandige doen. En oké, dat klinkt goed. Dus toen ben ik dat gaan onderzoeken. En daarom ben ik boomverzorger geworden. En later pas, toen ik met bewustzijn bezig ging, bleek dat echt een hele goede zet was geweest om echt te luisteren naar, oké, ik ben hier, hè, gekomen door allerlei beslissingen in mijn leven, maar ik wil hier niet zijn. Oh, dan moet je aan de slag. Dan moet je gaan onderzoeken, waar word je wel blij van? En dat zijn, ik noem dat altijd, dat zijn trage vragen. Vragen waar je die heel snel stelt, maar waar je heel traag pas een antwoord op kan vinden. Je moet gewoon dingen gaan uitproberen dan. Ik ben allerlei cursussen gaan doen van is dit iets, is dat iets? Ik wilde misschien smid worden. Dat is ook leuk, maar nee, het is toch niet genoeg. Totdat je iets tegenkomt waarvan je zegt, hé, maar hier word ik blij van en hier kan ik mijn kwaliteiten in kwijt. Dit past bij mij. Dat is ook een hoofdstuk in het boek, hè, bij jou passend doel. Hoe vind je nou zoiets dat echt bij jou past? Dat je je volle creativiteit en zo kan benutten. Fijn voor jou, het is fijn voor je omgeving.
Ja, en ook dat is natuurlijk uiteindelijk een fijn als het een gedragen besluit is. Want elk werk, elke ambitie, elke studie vragen of verandering van werk. Als je daar niet samen achter staat, dan... werkt het in de praktijk weerbarstig en dan werkt het niet altijd even goed.
Ja, en er staan er oordelen en die verbreken de verbinding en dan kom je kan zo in een spiraal naar beneden komen waarvan je denkt dat je niet meer bij elkaar hoort.
Ja, ik vind het altijd heel mooi om dan, om dan in feite te kunnen constateren als je, jij gebruikt die kreten volgens mij niet in het boek, als je vanuit het ego, dus vanuit angst, vanuit controlegedrag, vanuit frustratie, irritatie, als dat je manier van leven is, en als dat je manier van reageren is, dan ga je naar innerlijke stagnatie. Als je erin staat van, hé, wat gebeurt mij nou? Wat kan ik hiervan leren? En je kiest voor vertrouwen, acceptatie, overgave, creativiteit, vrede en vooral liefde, dan... wil dat niet zeggen dat je nooit je boos kan voelen of je nooit angstig kan zijn. Maar dan ontvang je het vanuit een bepaalde vorm van liefde. Dan heb je innerlijke groei, die heel angstig ook kan zijn, maar wel op de innerlijke groei. En ik denk zelf dat een relatie tussen twee mensen, als de een in de innerlijke groei zit en de ander in de innerlijke stagnatie, dat die op lange termijn wel gedoemd is om te mislukken. Hoeft niet zo. Hij kan ook wel bestaan. Hangt er een beetje vanaf. Maar dat de beste relatie, de fijnste relatie, is in mijn, volgens mijn mening, hè, dat is ook een overtuiging, als je allebei in die groei zit.
Ja, dan gaan we weer terug naar de woorden van Annelies net. Het moet aantrekkelijk blijven.
Ja.
En het is vaak aantrekkelijker om samen te groeien dan dat er eentje stagneert en de ander gaat door. Omdat door dat verschil ontstaan er gewoon situaties die oordelen oproepen. En voor je het weet ben je de hele tijd bezig om oordelen los te laten. En ja, wat doe je dan nog bij elkaar? Hè? Wat is dan nog de bindende factor? Zeg maar. In het boek is een mooi voorbeeld van iemand die elk jaar, dus die zijn allebei uit een gescheiden relatie gekomen, en die eiken elk jaar in de zomer hun relatie. Gaan we nog een jaar verder? En omdat ze dat allebei willen, zorgen ze ervoor dat ze in dat jaar, omdat ze weten dat dat eikpunt er weer aankomt, dat ze interessant blijven voor elkaar. En die zijn daar heel gelukkig mee. Zo'n feestmomentje, eens in de zomervakantie ergens, dat je gaat vieren wat je allemaal samen gedaan hebt. En dat je plannen gaat maken voor het komende jaar. En als je voelt dat er genoeg match is, nou, dan ga je weer lekker een jaar verder. Maar als wij trouwen, dan spreek je eigenlijk af, we blijven de rest van ons leven bij elkaar. En als je niet uitkijkt, dan is de vanzelfsprekendheid die daaruit volgt, is een reden om je relatie niet te onderhouden. En dan groei je langzaam uit elkaar.
Ja, die is killing. Ja. Ja, ik heb daar een heel leuk document voor gemaakt. Dat heet Relatievisie. En daar zeg ik ook altijd van kies een weekend in een jaar. En ga kijken of wat je afgesproken hebt, waar je aan wil werken, of dat ook uitgekomen is. Omdat je jezelf in de relatie, en zeker in de familie BV, wel als prioriteit te maken hebt. Want anders heb je het gezin, maar dan heb je elkaar niet meer. En het is geen dood document. Maar het is een document wat je jaar in jaar uit even erbij kan halen. Om te kijken, ja, welke kernwaarden, wat is er nou veranderd? Heb je kleine kinderen, heb je grote kinderen? Dan is dat, heb je de ene baan of de andere baan. Wat wil je samen leren? Wil je samen naar tantra? Of wil je samen op kleiduif schieten? Wat ga je doen om weer de relatie leuk te houden? Dat is een helpend document. Maar ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Hey Peter, we gaan naar de afronding van het gesprek. Maar welke vraag heb ik jou niet gesteld waar je toch nog wel graag antwoord op wil geven?
Volgens mij hebben we alles gehad wat ik wilde vertellen in ieder geval. Dus als jij een vraag hebt, dan hoor ik hem graag.
Ja, dan is de vraag, waar is het boek te vinden en waar ben jij te vinden en wat zou je mensen kunnen bieden?
Dat is een leuke vraag. Het boek is te vinden via internet op de website www.zwemleshetboek.nl. Daar vind je ook in mijn e-mailgegevens, dus mocht je vragen hebben, kun je daar contact met mij zoeken en ik vind het altijd heel leuk om vragen te beantwoorden en de mensen vooruit te helpen. Dus schroom niet als je ergens mee zit.
Oké, nou hartstikke goed. Dan super dankjewel voor het mijn gast willen zijn op afstand in je eigen huis. En hartstikke dankjewel. En dan de luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe podcast. En ik hoop dat je dan ook weer luistert en dat je, ja, tijdens deze podcast het een en ander geleerd hebt wat je van tevoren nog niet wist, maar wat zomaar je oortjes binnengekomen is. En als je mensen kent in je omgeving, voel je vrij om de podcast te delen. Dat mag gewoon helemaal. En ja, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Peter.
Graag gedaan.
Ontrouw zet alles op zijn kop. Het schudt aan wat veilig leek en dwingt je om te kijken naar jezelf, bij de relatie en wat je eigenlijk nodig hebt. Wat Annette je wil meegeven is dat herstel niet begint bij schuld of verklaringen, maar bij nieuwsgierigheid. durven kijken naar wat er onder het oppervlak speelt. Je hoeft het niet allemaal nu te weten. Herstel mag langzaam gaan en je hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. Dankjewel voor het luisteren. Wees lief voor jezelf, dit proces vraagt moed. Meer informatie over het Clarity-gesprek, de begeleidingstrajecten van Annette en haar boek Sterker naar Ontrouw vind je op ontrouwexpert.nl.